Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en vandaag is bij mij te gast Bas van Geffen, macro-strateeg bij de Rabobank. Hey, dag Bas.
Goedemorgen.
Goedemorgen, leuk dat je er bent. Jullie hebben een paper geschreven, jij en Wim Boonstra, over een aantal, ja, eigenlijk een oplossingen opperen jullie voor de problematiek die we op dit moment hebben in de eurozone met hoge staatsschulden, terwijl de rentes omhoog gaan. Een penibele situatie waarin we nu zitten, die ook het gevolg is van het monetaire beleid en begrotingsbeleid wat de afgelopen 20 jaar, of vooral de laatste 10 jaar, is gevoerd. Laten we eerst even nog kort die problematiek een beetje schetsen. We hebben op dit moment hoge inflatie, na jarenlang lage inflatie te hebben gehad. Nu gaan de rentes omhoog. Nou, dat gaat heel veel problemen ook weer opleveren. Maar één daarvan is dat ook de problematiek met de financiering van staatsschulden gaat opleveren. Als die rente omhoog gaat, wordt het voor staten ook weer duurder om zich te gaan financieren. Op dit moment heeft de centrale bank heel veel schuldpapier van alle staten al op zijn balans staan, omdat we de afgelopen 8 jaar met kwantitatieve verruiming, QE-programma's, hebben centrale banken schuldpapieren opgekocht. Daarmee hebben ze de rentes voor de lidstaten laag gehouden, waardoor ook landen die hoge staatsschuld hebben, zoals Italië bijvoorbeeld, die konden daarmee nog steeds zich goedkoop financieren. Op dit moment gaat die rente omhoog. Dan wordt het dus lastiger voor die landen om zich te financieren op de markt. Maar tegelijkertijd zegt de ECB, ja, wij gaan daarmee door. Want de inflatie die is nu 17% en we kunnen niet die rentes laag houden. Dat is een beetje de problematiek waarin we zitten. Daar komt dan nog bij dat de centrale banken voor het eerst sinds 1930 verlies gaan leiden als dit gaat gebeuren. Omdat ze hoge rentes ook gaan uitbetalen over de deposito's van banken. Daar komen we straks ook nog even op. Maar laten we beginnen met die staatsschuldenproblematiek, want daar focust jullie
klopt,
paper op.
Klopt.
Kan jij schetsen wat eigenlijk de problemen zijn die jullie adresseren en hoe die oplossing eruit zou kunnen zien?
Ja, nou, zoals je net inderdaad terecht aangeeft, de ECB heeft over de afgelopen 8 jaar inmiddels een enorme portfolio aan staatsobligaties en bedrijfsobligaties op de balans opgenomen. Met als doel de lange rentes te drukken en daarmee ook de hoop dat meer financieringen of meer vraag naar leningen en daarmee dus ook meer groeifinanciering zou aanjagen. Het probleem is nu echter inderdaad dat we plots in een situatie van hoge inflatie zitten. En de vraag is nu niet alleen hoe ver kunnen die rentes omhoog, hoe snel kunnen die rentes omhoog. Uiteindelijk zal normaal monetair beleid ook weer moeten kijken naar hoeveel liquiditeit zit er in het systeem. Dus alle de keerzijde van die obligatie opkopen is het feit dat er geld in het systeem is gecreëerd,
ja.
is gepompt.
En laten we ja, dat, want dat is denk ik nogal belangrijk hoe dat functioneert om deze problematiek goed te begrijpen. Mm-hmm. Dus de centrale bank heeft de afgelopen 8 jaar staatsobligaties en bedrijfsobligaties opgekocht van pensioenfondsen, banken, andere vermogensbeheerders.
Exact, ja.
Op zo'n moment, dan krijgt die partij krijgt in plaats van dat die staatsobligatie krijgt een tegoed bij een bank waar ze een rekening hebben. En worden dus simultaan centrale bankreserves gecreëerd.
Ja. Ja.
Dat is de M0 hoort dat bij. Hè? Zodat als we in die monetaire aggregaten, dat is eigenlijk het basisgeld,
ja,
van onze economie. Maar het is goed om te begrijpen, dat is een apart circuit. Hè? Dat is het geld waar banken elkaar mee betalen.
Ja.
En dat is niet het geld wat wij in onze portemonnee hebben. We hebben namelijk contant geld in onze portemonnee, maar we gebruiken vooral nu voor de dagelijkse betalingen gebruiken we tegoeden bij commerciële banken. En voor de bank betekent dat die als die tegoeden op zijn balans heeft staan waar wij gebruik van maken op de passieve zijde. En als bezit staat daar die centrale bankreserve tegenover. En dat is de liquiditeit waar we het dan over hebben. Die is vergroot.
Klopt.
En toen de rente nul was, dan was dat ook verder geen kostenpost bijvoorbeeld voor de centrale bank. En dan was het zelfs, toen de rente negatief was, was het een kostenpost voor commerciële banken. En het idee was dan dat de kredietverlening door banken in de maatschappij zou aanjagen, waardoor er meer geld in omloop kwam. En nu gaat die rente omhoog en is het idee van, oh, dan willen banken juist die reserves aanhouden en gaan ze niet veel krediet uitgeven, dus niet te veel tegoeden scheppen. Want als mensen dan het geld overmaken naar een andere bank, dan vloeien die reserves waar we nu rente over krijgen, die vloeien weg bijvoorbeeld naar een concurrent.
Ja, nou, ik weet niet of je het direct aan de opkoopprogramma's kan relateren dat er nu andere keuzes gemaakt worden of deze keuzes gemaakt worden.
Ja.
Ik denk dat met name wat we hebben gezien als resultaat van het kwantitatieve verruimingsbeleid, is dat er dermate veel van die reserves zijn gecreëerd. Er zijn feitelijk binnen dat aparte circuit dat je net noemde, zijn er twee varianten of twee maatstaven van die reserves. Je hebt de benodigde reserves, de vereiste reserves. Ja. Nou, dat moet een bank aanhouden om als tegenwicht voor de deposito's die ze aannemen van klanten.
Ja.
Maar daarnaast heb je een hele, hele grote overliquiditeit. Eigenlijk een overschot aan reserves.
Ja.
Waar banken op dat moment zich eigenlijk geen raad mee wisten. Dus wat we eigenlijk zagen is dat de ECB middels het kwantitatieve verruiming een poging deed om leninggroei aan te jagen.
Ja.
En wat we eigenlijk over de afgelopen 8 jaar hebben gezien is dat maar de vraag is in hoeverre dat gelukt is.
Ja, ja.
Mede ook omdat bijvoorbeeld kredietgroei komt van twee kanten. De ene kant is aanbod van leningen. Aan de andere kant moet er natuurlijk ook vanuit de economie vraag naar leningen zijn. Het probleem hier ten eerste is hoe effectief is dat kwantitatieve verruimingsbeleid geweest. Nu krijg je een andere situatie met een onzekere wereld, hoge inflatie. Wederom de vraag in hoeverre is er ook vraag naar krediet. Dus dit is een beetje een tweezijdig.
Ja.
Er spelen twee kanten hiermee. Ik denk dat hier het kwantitatieve verruimingsbeleid niet per se de grootste factor is geweest. Ook om de reden dat ze nu niet, dat ze in het verleden niet voldoende de kredietgroei hebben aangejaagd.
Ja, dus ze staan nu op de balans van banken. En daar ze kunnen ook niet van die balans af. Hè? Want
nee,
die leent geen reserves uit. Het is een gesloten systeem. Maar het idee was dat als we die hoeveelheid vergroten door het opkopen van obligaties, dat de kredietverlening aanjaagt.
Hè? Exact,
en jij zegt eigenlijk, nou, of dat wel zo werkt, dat is al. Dus daar zet je eigenlijk al vraagtekens bij of dat transmissiemechanisme wel zo werkt, of dat banken daadwerkelijk aanzet tot het verstrekken van leningen, omdat er ook vraag vanuit de maatschappij moet zijn. Want jullie hebben eigenlijk gezien dat dus niet gebeurt. Dat je niet op basis van meer reserves ook meer gaat uitlenen.
Nou ja, als je kijkt naar hoe effectief kwantitatieve verruiming voor inflatie is geweest. We hebben 8 jaar dit beleid gevoerd en nu zitten we op dit moment in een situatie van hoge inflatie. Maar in hoeverre is dat door QE, dus door kwantitatieve verruiming gekomen? Het is mijns inziens voornamelijk gekomen door de voorraadschokken na COVID, waaruit bleek dat voorraadketens in één keer een stuk fragieler waren dan men in het verleden wellicht rekening mee had gehouden. En anderzijds nu helaas de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Ja.
En de daarmee volgende, of de daaruit volgende energiecrisis. Nou, dat zijn twee dingen die volledig losstaan van het kwantitatieve verruimingsbeleid.
Ja. En waarom zijn die excess reserves, die overtollige reserves, nu een probleem? Want dat is die overtollige liquiditeit in het systeem.
Ja. Verschillende redenen. Je noemde zelf net al een stukje de impact op, in dit geval de winstgevendheid van de centrale bank zelf. Uiteraard is de centrale bank geen instantie waar winstgevendheid een primair doel is. Dus dat is denk ik niet het belangrijkste probleem. Daarnaast moet je rekening houden met bijvoorbeeld de effectiviteit van het beleid op het moment dat er verkrapt gaat worden. Dus wat we nu zien is dat de rentes inderdaad langzaamaan redelijk rap aan het stijgen zijn. Ja. In Europa nog relatief langzaam vergeleken met elders in de wereld. Mm-hmm. Maar wat we zien is dat er nog dermate veel van die reserves zijn. Dermate veel liquiditeit in het systeem is. Dat er toch ook gezocht wordt naar ja, waar kunnen we dat geld goed kwijt. Dus wat we zien is dat bepaalde interbankaire markten nog altijd een lagere rente prijzen dan de beleidsrentes van de ECB. Dat is direct een gevolg van de liquiditeit die eigenlijk niet nodig is. Dus de liquiditeit die banken niet nodig hebben. Immers, als er maar voldoende reserves beschikbaar zijn, dan hoeven banken elkaar ook niet geld op dagbasis uit te lenen, omdat er één bank even iets nuttigs met dat geld kan doen. En dus bij een concurrent vraagt in de markt,
kan
ik dit van jou lenen tegen... Ja.
Want dat geld hebben banken nodig om elkaar te kunnen betalen. Hè? Dus als ik als bij de Rabobank zit en ik maak over naar de ABN, dan maakt aan de achterkant maakt de Rabobank een centrale bankreserve over naar de ABN. En dat wordt dan gemiddeld over de dag, hè? Wat alle klanten samen doen. Maar dat is een beetje waarvoor banken dat onderling gebruiken. En ze lenen het dus ook aan elkaar uit als het te weinig is. Maar die rente gaat nu dus omhoog. Dat betekent dat als je het gewoon laat staan, dan krijg je nu 0,75% rente daarop van de centrale bank. Waarom zou je het dan als bank nog uitlenen aan een andere bank voor minder dan dat bedrag?
Dat is inderdaad, dat is de vraag. Maar je ziet überhaupt, je ziet ook dat banken het geld niet nodig hebben. En dus überhaupt die vraag naar dat uitlenen er niet is. Of die vraag naar die lening tussen banken in is er niet. Wat het meer betekent is dat als er nu een partij als een pensioenfonds of een vermogensbeheerder, als die tijdelijk geld over hebben, bijvoorbeeld omdat ze net een belegging hebben afgerond of omdat ze een nieuwe storting hebben gehad en dat nog niet direct hebben omgezet in investeringen in aandelen, in vastrentende waarden. Als ze dat bij een bank willen parkeren over een aantal dagen.
Ja.
De bank heeft op dit moment dat geld niet nodig. Dus je ziet met name dat ook die transmissie, die doorgifte van dus een hogere rente in de beleidsrente, dat niet volledig wordt doorgegeven naar eigenlijk de rentes die ertoe doen richting de reële economie.
Ja.
Dus richting de beslissingen, wordt er geïnvesteerd, wordt er gespaard, of wordt er uitgegeven en wordt er geconsumeerd.
Want dat is het idee achter dat monetaire beleid, dat je daar wel invloed op hebt.
Ja.
En hoe zou dat moeten werken? Kun je dat nog iets meer specificeren, hoe die prikkels dan in elkaar zitten?
Nou, het idee is dat hoe duurder een centrale bankreserve is, wat je net zelf al zegt, hoe minder graag je dit uitleent als bank. Maar ook als je tekort zit, hoe meer je zal moeten betalen om dat te lenen van een andere partij.
Ja.
Dus dat beïnvloedt de keuzes van die bank, de beleidskeuzes van die bank, in hoeverre ze leninggroei gaan aanjagen, in hoeverre ze deposito's gaan aantrekken. En dat beïnvloedt uiteindelijk natuurlijk de kredietgroei richting bedrijven, kredietgroei richting huishoudens en
zou
ook
het dan,
de spaartegoeden.
En die transmissie zou dan ook zo moeten zijn dat als die rente omhoog gaat vanuit de centrale bank, dan zet de commerciële bank dat ook door naar zijn klanten. Hè? Dus dan zouden ze zeggen, nou, dan krijg je bij ons ook een hogere rente als je het geld bij ons parkeert. En dat zou ook dan een effect moeten hebben dat mensen gaan sparen in plaats van dat ze het gaan uitgeven.
Exact, want de bank die op dat moment meer rente biedt, zou in principe meer klanten kunnen verwachten. Immers, je krijgt een hogere vergoeding op het spaartegoed.
Ja.
Daarmee zou je dus, wat je net zegt, aan de achterkant zou je die centrale bankreserves aantrekken.
Ja.
Het punt is, op dit moment zijn er zoveel overreserves of zoveel overliquiditeit, dat die prikkel er eigenlijk nog niet is.
Ja. Dus mensen krijgen op hun rekening nog steeds 0% rente, terwijl de bank al wel 0,75 nu krijgt van de centrale bank. En dat levelt nog niet uit, omdat er gewoon zoveel liquiditeit in dat systeem zit.
Ja, de bank heeft dus die reserves en heeft er eigenlijk geen verdere nut voor. Want er is geen kredietverlening of minder kredietverlening dan waar die reserves goed voor zouden zijn.
Ja, dus je zou dus ook kunnen zeggen, die renteverhogingen nu gaan niet dat effect hebben dat er ook daadwerkelijk minder geld in omloop komt of wordt uitgegeven door mensen en bedrijven in de economie?
Ik denk uiteindelijk wel. De vraag is alleen in hoeverre of hoe snel dat effect nu doorwerkt. Hmm.
En waarom uiteindelijk wel?
Nou, uiteindelijk als de rente maar hoog genoeg wordt, zendt dat natuurlijk wel een signaal uit. We zien het al terug in bijvoorbeeld in kapitaalmarkten zelf. Die noemt zelf al, het wordt duurder voor overheden om staatsleningen uit te geven. Dus om in de markt te lenen. Dus in die zin zie je daar al wel een transmissie in terug.
Ja.
Sterker nog, daar zou je kunnen zeggen dat de renteverhoging die de ECB communiceert, maar nog niet, of eigenlijk een soort van voorcommuniceert, op hint, maar nog niet heeft ingevoerd, dat die al in de verwachtingen zitten. En dat daarmee dus ook al een stukje het beleid wel wordt gestuurd.
Ja. Alleen dat levert tegelijkertijd wel ook weer allerlei problemen op in de echte economie. En bijvoorbeeld voor staten. Want het hele idee achter die QE-opbouw is natuurlijk geweest, we moeten er wel voor zorgen dat overheden zich kunnen blijven financieren. Want anders willen we niet dat Italië failliet gaat. We moeten wel die euro overeind houden en die landen ook de mogelijkheid geven om gewoon begrotingsbeleid te voeren.
Ja, dat is denk ik niet primair het QE-beleid geweest.
Nee, daar hebben we natuurlijk officieel sowieso niet.
Officieel niet, sowieso niet inderdaad. Maar daar hebben we natuurlijk, daarnaast heeft de ECB OMT gelanceerd, of tenminste geïntroduceerd en nooit gebruikt. Dat zijn de befaamde woorden van voormalig centrale bankpresident Draghi. Whatever it takes, ofwel wat er ook nodig is. Wij zorgen ervoor dat de euro niet uit elkaar valt.
Ja, en dat is outright monetary transactions. En dan mogen ze specifiek van bijvoorbeeld Italië staatsobligaties opkopen.
Precies, dat was eigenlijk een soort van laatste redmiddel, laatste vangnetje, dat als alles mis zou gaan, dat de centrale bank zou inspringen.
Ja.
En wat je daar dus ziet, is dat eigenlijk die dreiging, die belofte, al voldoende is om dat te voorkomen.
Ja.
Zo zag je ook inderdaad dat op het moment dat de ECB in juli daadwerkelijk overging tot rentestappen, dat het al een effect weer had op Italië en een aantal andere landen. Juist omdat er weer zorgen kwamen over hogere rentes. Wat betekent dit voor de financiering van de staatsschuld? En toen hebben ze ook het TPI, het transmissiebeschermingsinstrument in het Nederlands, in het leven geroepen. Wat eigenlijk een soort van OMT min is, dus met iets minder condities, waarbij ze wederom in het uiterste geval zullen bijspringen om te zorgen dat spreads tussen landen, dus de renteverschillen tussen landen, niet te ver, dus ongeoorloofd ver, op zullen lopen in een soort van paniekreactie op hoge rentes.
Ja.
Dus je merkt dat binnen de eurozone er nog steeds beleid gevoerd moet worden op verschillende landen. In de zin van, het is niet één kapitaalmarkt. We hebben er een heleboel. We hebben een heleboel verschillende. Met verschillende reacties op hoge rentes, op monetair beleid.
Ja. Nu hebben we eigenlijk die twee problemen. Dus aan de ene kant willen we, of in ieder geval dat probeert de centrale bank. Hè. Dat willen we dat, dat is dan een politiek vraagstuk. Maar in ieder geval, dit is de situatie. De Europese Centrale Bank probeert al die landen, ervoor te zorgen dat al die landen zich kunnen blijven financieren tegen een betaalbare rente. Aan de andere kant worden de rentes verhoogd om te zorgen dat banken eigenlijk minder gaan uitlenen en dat spaarders meer gaan sparen en minder consumeren. En dat loopt een beetje spaak doordat er zoveel reserves in dat systeem zitten, waardoor die transmissie niet goed zit. Dat zijn de twee problemen die er nu zijn en waar jullie een oplossing voor hebben.
De vraag die er nu eigenlijk is, is ze hebben een portfolio aan obligaties opgebouwd.
Ja.
Als keerzijde van al die opkopen die gedaan zijn. Nou, momenteel zijn ze nog niet, zijn ze enkel nog met het rente-instrument bezig. Maar Op termijn zal er dus nagedacht moeten worden, hoe gaan we die liquiditeit verkrappen? Nou, een van de mogelijkheden is simpelweg het weer verkopen of het niet herinvesteren van aflopende obligaties. Ja. Dus nu zorgen ze eigenlijk gewoon dat het aandeel dat ze hebben in een bepaalde staatsschuld, dat het min of meer gelijk blijft. Tenminste, dat hun balans gelijk blijft. Dat kun je dus of geleidelijk af laten lopen door niet meer te herinvesteren, of in een situatie waar je sneller van die obligaties af wil, zou je het actief kunnen gaan verkopen.
Als je dat nu zou doen, dan zou je dus die excess reserves in dat bankaire systeem, dat aparte circuit, zou je kunnen opdrogen als het ware. Hè? Want dan geef je die obligaties, komen dan weer terug op de balansen te staan van al die partijen. En dan gaan die centrale bankreserves, die worden vernietigd door de centrale bank op zo'n moment.
Ja, die komen eigenlijk weer terug bij de centrale bank zelf.
Ja, en dan wordt het gecanceld en dan wordt die balans weer kleiner. Maar als je dat nu, dat zou een manier zijn, maar dan zou je zou je die markt laten instorten en zou die prijs...
Dan krijg je hele moeilijke vragen. Ik bedoel, bij het opkopen onder deze programma's, met name onder het originele APP, het originele opkoopprogramma, is er gezegd, om dit zo eerlijk mogelijk te doen, kijken we niet naar bijvoorbeeld naar de hoogte van de schuld van een land, maar we gaan kijken naar de kapitaalverdeelsleutel binnen de ECB. Dus eigenlijk het soort van verdeelsleutel van hoeveel aandelen...
Het aandeel van elke bank in de centrale bank.
Precies. En dat zou dus een beetje representatief moeten zijn voor de grootte van een land binnen de eurozone en het belang van een land binnen de eurozone. Even ongeacht de schuld, de staatsschuld die dat betreffende land heeft.
Ja.
Met verkopen zou je dat wederom kunnen gaan doen. Maar dan is de keerzijde dat je dus min of meer evenredig bijvoorbeeld Duitse obligaties en Italiaanse obligaties gaat verkopen. Met wederom de zorgen dat dan de landen die een hogere schuldquota hebben, dat die als eerste in de problemen gaan geraken.
Ja.
Nou, daar kun je omheen. Bijvoorbeeld door te zeggen, we gaan juist de kernlanden als eerste verkopen. Dus de obligaties van Nederland, van Duitsland. Nou, je kan je voorstellen dat is een behoorlijk politiek gevoelige keuze. Dus daar zit je met een soort dilemma als je zegt, we gaan direct de obligaties die we voorheen hebben opgekocht, gaan we weer terug in de markt zetten.
Ja.
Even los van de mogelijke verdere prijseffecten die je teweeg brengt.
Ja, en waarschijnlijk gaat het ook te langzaam. Want als je dit op een beetje niet het aanbod in één keer dermate wil verhogen, gaat het behoorlijk tijd overheen voordat je een substantieel bedrag van die
precies
5 biljoen verkocht hebt.
Precies. En daar vloeide eigenlijk het voorstel uit voort, of een van de oplossingen uit voort. Hè. Je kan natuurlijk nu als ECB ook ofwel termijndeposito's gaan eigenlijk veilen. Dus wat de ECB dan doet is eigenlijk gewoon banken de mogelijkheid geven om geld van die overtollige reserves bij de centrale bank te parkeren voor een langere periode dan één dag. Daarmee wordt het dus niet meer zo liquide als de overige reserves. Mm-hmm. En dwijl je het in zekere zin ook een beetje op. Dat hebben ze in het verleden gedaan in ongeveer 2010, 2011 uit mijn hoofd. Toen de ECB eigenlijk nog niet met QE bezig was, maar wel al een aantal landen hielp met het opkopen van kortlopende obligaties. Omdat dat toen nog niet een inflatiemandaat had, of niet een inflatiedoel had, besloot ze om dat te steriliseren. Dus het geld wat, de liquiditeit die werd gecreëerd met die opkopen, die werd op dat moment weer uit het systeem gehaald met deze veilingen. Dus eigenlijk zegt de ECB dan iedere week tegen banken die liquiditeit over hebben, hoeveel willen jullie kwijt en tegen welk rentepercentage?
Ja.
Het lastige hiervan is, en dan komen we bij de problematiek van de winstgevendheid van de centrale bank. Als jij als bank voor langer dan een dag dat geld kwijt wil, zal je waarschijnlijk ook een hogere rente willen dan de dagsrente. Dus wederom, daar gaat het geen oplossing voor zijn.
Ja.
Een ander stukje van de problematiek hier, of tenminste operationele lastigheid, is dat deze operaties dan regelmatig herhaald moeten worden. met mogelijk wisselende resultaten. Toen dachten wij, wat is het verschil tussen een termijndeposito en bijvoorbeeld een kortlopende obligatie?
Ja, want het doel is telkens om te zorgen dat die reserves eigenlijk niet gebruikt kunnen, of
precies,
dat ze weggaan uit het systeem en dat je ze niet meer kunt gebruiken voor de onderlinge transacties en dat ze ook niet meetellen voor je liquiditeitsbuffer.
Dus als je ze maar langer opsluit in het systeem, bijvoorbeeld een deposito bij de ECB, kunnen ze niet gebruikt worden als bijvoorbeeld vereiste reserves.
Ja, ja.
Exact. Okay. Maar het lastige is, als je dit met termijndeposito's doet, dat een bank op dat moment moet gaan denken over de periode van die deposito, staat dat geld vast? Kunnen ze er niet bij? Heb je over een maand, over twee maanden dat geld nodig of niet? Dus dat zou de interesse in een langer lopend instrument zou dat kunnen verminderen. Als je dat instrument verhandelbaar maakt, à la een obligatie, hoe kortlopend die ook is, kan een bank in eerste instantie inschrijven of zo'n obligatie van de ECB kopen. Als ze dan toch liquiditeit blijken nodig te hebben over de looptijd van dat instrument, is het verhandelbaar en kun je dat dus naar een andere partij verkopen, of dat nou een bank is of een asset manager, dus een vermogensbeheerder. Dat worden verhandelbare instrumenten op dat moment.
Ja, en op die manier ga je dus als centrale bank ga je eigenlijk obligaties uitgeven.
Exact, ja.
Dan kopen banken dat van de centrale bank. Dan gaan die centrale bankreserves die gaan weg. Dan komt die ECB-obligatie komt op de balans te staan. En op het moment dat die banken dan toch weer die liquiditeit nodig hebben, kun je hem ook weer verkopen.
Exact.
En dan krijgt de centrale bank ook weer meer sturing op hoeveel reserves erin het systeem zitten, door dat ze ook de rentes op die obligaties die ze uitgeven kunnen verhogen, verlagen.
Ja, die obligaties zijn natuurlijk, de rente erop wordt, verwacht ik dan, vastgezet bij uitgifte.
Ja, maar die zal wederom hoger moeten zijn dan die 0,75.
Exact, dus dat lost wederom het probleem niet op, dat eigenlijk in het verleden is gecreëerd door, eigenlijk nu op, door het feit dat ze nu obligaties op de balans hebben staan, ja, die vrijwel niets renderen. De Nederlandse staat heeft tegen nul of tegen vrijwel nul geleend, Duitsland ook. Die obligaties staan op de balans van de ECB.
Ja.
Dat zijn feitelijk de inkomende rentestromen die ze zien. Terwijl inderdaad, wat je net zelf zegt, ze nu positieve rente moeten afdragen op de tegoeden die bij de centrale bank worden gestald.
Ja, en voor commerciële banken als de Rabobank is dat op zich niet vervelend vanuit de bank gezien. Dat je nu, je hebt excess reserves, je hebt een grote hoeveelheid daarvan op je balans en je krijgt plots daar rente op. Dat is gewoon inkomsten voor de bank.
Ja, in het verleden hebben we daarover moeten betalen.
Ja.
En dat is denk ik ook een van de vraagstukken rondom nu de ophef over het feit dat de DNB nu een waarschuwing stuurt naar mevrouw Kaag. In zekere zin zou je nu kunnen zeggen, vraagt dit om bijspringen van de belastingbetaler in de toekomst? Aan de andere kant kun je ook stellen, hoeveel heeft dit opkoopbeleid over de afgelopen 8 jaar de rentelasten en dus daarmee ook de kosten van de staat gedrukt?
Ja.
Ik durf je niet te zeggen wat de balans van die twee is, maar je kan dit dus niet in isolatie zien. Dus eigenlijk is dit een soort van rekening, zeker als we dus nu kijken naar de winstgevendheid van de centrale banken.
Ja.
Het is een rekening van het beleid wat in de afgelopen jaren gevoerd is.
Maar dan zit die financiële sector zit daar ook weer in verweven. Want er zijn ook weer allerlei partijen binnen de financiële sector die ook weer geprofiteerd hebben van die opkoopprogramma's, die ook die koersstijgingen van obligaties hebben opgestreken. Die banken die zich heel goedkoop konden financieren dankzij de ECB.
Net niet alleen banken, dat is natuurlijk voor iedere partij die leningen zocht, heeft dit bijgedragen. Als we kijken naar de effecten die het heeft gehad op bedrijfsobligaties, dus de financiering van grote bedrijven. Als we kijken naar Ja, de rentes die bijvoorbeeld op hypotheken zijn gerekend. Dus in die zin heeft het natuurlijk wel een verder bereik gehad.
Ja, er zijn allerlei partijen die er voordeel en nadeel bij hebben gehad. En nu slaat het klimaat in één keer om en nu gaan anderen er last van hebben.
Het verdeelvraagstuk is natuurlijk een hele grote.
Ja.
Als het straks via bijvoorbeeld een bijstorting vanuit financiën moet komen, dan loopt het de schatkist in.
Ja.
En die draagt iedereen. De vraag is inderdaad proportionaliteit. Wij hebben in het verleden ook gezegd dat in hoeverre is QE nu ongelijkheidsvergrotend of verkleinend geweest. De ECB ontkent dit. Je kan er zeker je vraagtekens bij stellen. Wederom, hoe dit nu in de toekomst neer gaat strijken. We hebben uiteraard een progressief belastingstelsel. Ik durf niet te zeggen wat hier het uiteindelijke rekensommetje gaat zijn.
En de oplossing die jullie nu aandragen, dat is dus die bonds uitgeven door de ECB zelf. Dan ga je die liquiditeit weghalen bij mm-hmm. banken. Maar banken krijgen daarvoor in plaats dan die bond op hun balans staan, die waarschijnlijk nog meer rendeert dan die reserves. Anders zou je hem niet kopen als bank. Dus het is wel echt een oplossing die het echt bij de markt legt om die bond te kopen. En daar moet je iets aantrekkelijks voor bieden. Dus dat betekent wel de facto dat de publieke sector iets aantrekkelijk moet maken voor die marktpartijen.
Nogmaals, en dat zei ik aan het begin al. Er is geen oplossing, of dit is geen oplossing voor winstgevendheid discussie. Ja. Dit was meer een oplossing tegen het risico dat het actief verkopen van obligaties tot wederom een mogelijk uiteenvallen van de eurozone zou leiden.
Ja.
Omdat bepaalde landen hier zwaarder onder te lijden krijgen dan andere landen.
Ja, want dit voorkomt wel dat je dus die losse obligaties moet gaan verkopen.
Exact, ja.
En hoe politiek is dit? Want dit lijkt eigenlijk wel gewoon op een eurobond, maar dan door de ECB uitgegeven, een technocratisch mm-hmm. orgaan in plaats van politiek. Terwijl in de politieke sfeer is hier veel tegenstand tegen en krijg je het er waarschijnlijk niet doorheen.
Nee, het ligt eraan hoe het gestructureerd wordt, hoeveel weerstand er komt, denk ik. In principe, wat ik zeg, termijndeposito's hebben ze in het verleden al gebruikt. Dit zou feitelijk een verhandelbare equivalent kunnen zijn. Dus als je bijvoorbeeld structureert in zo'n manier dat de looptijd van die obligaties heel kort is en dat je dus iedere keer de keuze hebt als centrale bank, zet ik dit door of niet? Of ga ik toch de obligaties die ik op de balans heb staan, ga ik die uiteindelijk verkopen op een rustiger moment of wanneer dat wel schikt? Dan zou er misschien minder weerstand zijn. Als je vooraf zegt, nee, we houden alle obligaties op de balans en we gaan dit doen. Ja, dan is een van de voorwaarden die wij ook stellen dat verdragswijzigingen vraagt. Want dan krijg je eigenlijk de facto mutualisatie van die schuld die al gebeurd is. En je zou natuurlijk kunnen beargumenteren dat dat al deels gebeurd is, zolang ze op de balans van de ECB blijven. Maar als de ECB nu toegeeft dat is permanent, dan zou je dus inderdaad behoorlijk wat weerstand kunnen verwachten. Daar wil ik als kanttekening bij plaatsen dat natuurlijk de enige, natuurlijk dat de ECB min of meer gedwongen is als laatste entiteit die nog wat kon doen, toen deze problematiek begon te spelen. Omdat Europa zelf op dat moment nog, waar we het net over hadden, verschillende kapitaalmarkten had. En dat er vanuit Europa inderdaad nog geen echte beweging is of was om één Europese obligatie, één eurobond te creëren.
Ja.
Wat natuurlijk het beleid in de eurozone, het monetaire beleid in de eurozone, vele malen moeilijker maakt. Dus in die zin heeft Europa de ECB een beetje in deze situatie gedwongen. En staan we nu voor een hele moeilijke keuze. Willen we dit of willen we dit niet?
Ja.
En wat ons betreft is wel een opportun moment om hier nog eens naar te kijken. We hebben natuurlijk over de afgelopen 2 jaar het herstelfonds gehad, het coronafonds. Mm. Wat ook eigenlijk een unicum was in de zin dat daar toch gezamenlijke schuld voor is uitgegeven. al is het maar een klein beetje en al is het maar onder bepaalde voorwaarden natuurlijk gebeurd. Maar je zou nu met die energiecrisis wederom de vraag kunnen stellen, moeten we hier niet als Europa gezamenlijk iets voor doen? Immers, we willen verduurzamen, we willen transitie naar een groenere economie doormaken. Dat vergt investeringen. Daarvoor zullen verschillende staten moeten gaan lenen. Wil je dat niet collectief doen? Dus in die zin kan het ook een opmars zijn wederom, ja, naar wel zo'n de facto of zo'n eurobond als uitgegeven door Brussel of door de lidstaten samen.
Ja.
Dus het is een moeilijke keuze, maar ik denk dat het wel iets is wat het overwegen waard is.
Ja, maar is het niet ook een hele politieke keuze waarin, ja, wel politieke verantwoording ook moet worden afgelegd? En dan moet, ja, we leven in een toch een democratie, dat daar ook mensen zich over mogen uitspreken of ze dat willen.
Nou, daarom zeg ik, als dit een permanente omzetting wordt, dus een permanente, ja, keuze om het op de balans, om de QE-portefeuille op de balans te houden en permanent met ECB-obligaties te, ja, werken, op dat moment zal je een verdragswijziging, ja, nodig hebben. Dus op dat moment gaat er wel een democratisch proces werken.
Maar jullie opperen het nu als een tijdelijke oplossing.
Dat zou inderdaad, maar als er weinig draagvlak is op dit moment om dat structureel te doen, zou dat kunnen.
Maar, ja, maar dan weet je dat dit klopt. Als je dit gaat doen, dan gaan, ja, we dit blijven doen. Dit is niet iets wat je dan ook kan terugdraaien. Want eigenlijk zien we dat dit, wat we nu hebben gedaan met het opkopen van die schulden en die voor langere termijn gewoon op je balans laten staan, dat ook iets structureel is geworden. Het werd in het begin onconventioneel beleid genoemd. Nu is het inmiddels conventioneel en we zien dat we er ook niet meer van af kunnen. Hè? Want, mm-hmm, nu gaat zelfs die rente gaat omhoog. En als je dat een beetje, als je daar goed over had nagedacht, had je als ECB moeten zeggen, nou laten we eerst dan die schulden maar verkopen en daarna die rente omhoog doen. Want we schieten onszelf ook ergens in de voet winst- en verliesrekening.
Het moeilijke is dat hier de inschatting is geweest natuurlijk dat het rente-instrument in deze meer effectief is. Mm-hmm. Nou, dat zien we ook in de marktrentes terug. Dat heeft onmiddellijk effect gehad, wat ik net al zei. In de verwachtingen van marktpartijen, daarmee dus ook in de langer lopende rentes. Wat betreft het permanent worden, ja, die termijndeposito's zijn uiteindelijk ook, is de ESB ook mee gestopt. Weliswaar omdat ze op dat moment niet meer wilden steriliseren, dus echt aan kwantitatieve verruiming begonnen. Maar als je in principe kortlopende obligaties gebruikt, al zijn het maar 3 maanden of 6 maanden obligaties, zou je natuurlijk op termijn, als het een gunstiger economisch financieel klimaat is, zou je een deel van die ECB-obligaties kunnen laten aflopen en daarmee ook een deel van je assets, dus van je QE-portfolio, langzaamaan in de markt kunnen terugzetten in plaats van nieuwe obligaties, ja, uit te geven. Dus het is niet per definitie dat dan al permanent geworden is.
Nee,
ik snap je zorgen. en dat is ook waarom wij in feite hebben gezegd, ja, het liefst wordt dit gewoon 1 keer afgehamerd door Europa,
ja,
door de verschillende landen. En laten we wel wezen, als ze QE willen terugdraaien, is dat ook een moeilijke keuze. Dus wat ik eerder al zei, ofwel je gaat mogelijk weer druk zetten op Italië, ofwel je maakt bewust een politieke keuze van we gaan niet synchroon verkopen. En dan verkoop je dus als het ware eerst bijvoorbeeld Duitse bonds en Nederlandse leningen. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook niet,
is ook politiek
niet ongevoelig inderdaad. Ja. Ja.
Nu, deze oplossing is natuurlijk voor de banken eigenlijk een rendabele oplossing. Want je krijgt nu positieve rentes op die overtollige reserves. Daar krijg je dan, in plaats daarvan krijg je nog een obligatie die weer beter rendeert dan die reserves. Dus wat dat betreft, als commerciële bank zit je eigenlijk best wel in heb je hier profijt van dat die rentes nu omhoog gaat als je kijkt naar die reserves. Je zou ook natuurlijk kunnen zeggen, we gaan dit op een andere manier doen. Want het idee van dat er positieve rente wordt betaald op centrale bankreserves is helemaal niet een vanzelfsprekendheid. Dat is in het verleden ook niet altijd gedaan. In Amerika was het voor 2008 zelfs verboden. Met het idee van, je moet niet het publiek laten opdraaien voor de kosten voor het monetair systeem. De banken hebben daar ook een rol in te vervullen. Dus zij moeten gewoon die reserves aanhouden. En dat is dan iets waar ze niks op verdienen. En op die manier betalen ze mee aan het instand houden van het systeem. Dat zou de centrale bank nu natuurlijk ook kunnen zeggen. We gaan gewoon bijvoorbeeld de reserve requirements gaan we omhoog doen. De banken moeten gewoon meer reserves aanhouden. Dat wordt gewoon een verplichting. En we gaan op een groot deel daarvan geen rente betalen.
Ja, sterker nog, wat ze ook kunnen doen, en dat is wel ter sprake gekomen als een andere optie, is in het verleden, toen de rente onder nul stond, heeft de ECB een eerste deel van die overliquiditeit, van die tegoeden die eigenlijk niet nodig waren, van die reserves die niet nodig waren, hebben ze vrijgesteld van die negatieve rente.
Ja, dat was dat two-tier system.
Exact,
ja.
Dat was dus letterlijk een systeem met twee rentes, waarbij je dus een eerste trap, vertaling is min of meer trap, een eerste trap aan overliquiditeit op nul vergoed werd, dus vrijgesteld werd van de negatieve rente. En alles wat daar dan weer boven zat, dat was dan wel onderhevig aan de negatieve beleidsrente. Dat zou je om kunnen draaien en kunnen zeggen dat iedere bank tot een bepaald bedrag gewoon netjes rente betaald krijgt. En alles wat ze daarboven nog aan overreserves hebben, dat ze daar wel, of dat ze daar niet rente over krijgen. Dus dat ze er feitelijk nul of een lager bedrag over ontvangen. Ja. Het probleem is dan, of het risico is dan, dat dit de doorgifte van het monetaire beleid verzwakt.
Ja.
Want wat je dan gaat zien, is dat juist omdat er nog zoveel liquiditeit in het systeem zit, want dat past dit niet aan, het is alleen de vergoeding op de liquiditeit. Juist omdat er zoveel liquiditeit in het systeem zit, dat banken nog steeds niet happig zullen zijn om meer liquiditeit aan te nemen. Immers, daar krijgen ze nul over.
Ja.
Dus dan is het risico dat jouw rente-instrument verder afgebot of afgestompt wordt. En dat dus iedere rentestap effectief minder doorwerking zal vinden in de economie en in de daadwerkelijke financiële condities die de consumenten, bedrijven en het financiële stelsel zien.
Maar je zou hem ook om kunnen draaien, want zoals jij hem nu schetst inderdaad wel. Maar je zou ook kunnen zeggen, de requirements gaan omhoog. Het basisdeel krijg je niks over vergoed. En juist de marge daarbovenop, daar gaat de rente wel.
Maar dan blijf je dus wederom, linksom of rechtsom blijf je met het probleem zitten dat er te veel liquiditeit in het systeem zit. Dus vroeg of laat komt er toch die discussie.
Mm-hmm. Maar als je die requirements omhoog gooit, dan moeten de banken die toch gewoon aanhouden die liquiditeit. Ja. En dan is die toch niet, dan kan die niet gebruikt worden om elkaar mee te betalen. Dan zet je hem toch ook vast op een bepaalde manier. Net zoals dat je wanneer je die eurobonds of die ECB-bonds obligaties zou uitgeven, dan pakt de centrale bank ze terug. Maar nu zet je ze eigenlijk klem op de balans van de commerciële bank, omdat je gewoon het verplicht stelt om ze aan te houden.
Ja, dan moet je ook beseffen dat je dus inderdaad ook de mogelijkheid om krediet te verlenen, dat je die daarmee ook raakt.
Want maar dat is de bedoeling toch?
Nee, ja, dat klopt. Maar de vraag is dus, hoe ver kun je daarin gaan? Ter vergelijking, in het verleden was die multiplier, De reserveeis was 2%, die hebben ze ooit verlaagd naar 1.
Ja.
Dat laat maar zien om hoe kleine bedragen we hier praten, hoe kleine percentages we hier praten.
Maar je kan tot 10 omhoog.
Dat is dan de vraag van hoe ver kun je hem omhoog gooien zonder wederom ongewenste effecten wat betreft krapte in de financiële condities. Dus voorwaarden van leningen richting bijvoorbeeld andere partijen.
Ja, maar het idee van het monetaire beleid is nu toch, we maken het onaantrekkelijker voor banken om veel krediet te verstrekken en we maken het aantrekkelijker voor consumenten en bedrijven om hun geld op de bank te stallen. Ja. Dat zijn toch de twee
kanten? Ja, wederom, het zou kunnen werken. De vraag is, hoe ver kun je gaan met zo'n multiplier, met zo'n reserveprijs?
Ja, Precies. Nou ja, ik denk dat het wel een interessant vraagstuk is. Ja. Omdat het gaat hier natuurlijk ook om waar komen de kosten te liggen. Als je die reserve requirements omhoog gooit en je gaat minder rente over deposito's betalen. Dat is nadelig voor de banken. Want dan heb je gewoon minder inkomsten en moet je meer aanhouden. Terwijl als je zegt, jullie oplossing met die ECB-obligaties. Ja, dan krijg je juist dat de bank die moet die kopen en wordt daarvoor vergoed. Maar dan is het publieke instantie die daarvoor betaalt.
Wederom, en daar moet je wel een scheidingslijn trekken. Dit was een oplossing met name voor het afwikkelen van de kwantitatieve ruimingsportfolio.
Ja.
En niet zozeer voor nu de brief van Klaas Knot aan financiën. Dus daar zeggen wij ook heel duidelijk van dit is niet bedoeld om die winstgevendheid vraagstukken. Of inderdaad dat.
Nee, klopt, maar die komt er nu bij eigenlijk, heeft allemaal met elkaar te maken.
Dus exact.
Ik zie de technische mogelijkheden van jullie oplossing, maar ik zit er ook wel meteen bij van, het is een oplossing waar de staat, de staten die zich moeilijk kunnen financieren, bij kunnen denken, maar dat is wel wat. Hè? Maar het is tegelijkertijd ook een oplossing waar de financiële markten ook wel wat inzien, want het zijn renderende ECB-obligaties die je dan op je balans krijgt. Dat is in principe een veilig instrument. Daar staat de hele Europese Unie, de economie van de Europese Unie staat erachter. Groot instituut, ja, dat is veilig en dan krijg je wel rente over. Dat is een mooie inkomstenbron. Dus wat dat betreft.
Nou ja, in die zin is, en dat is ook een van de redenen dat wij hier redelijk enthousiast over zijn. Het maakt het natuurlijk ook makkelijker voor buitenlandse partijen, buitenlandse centrale banken, buitenlandse beleggers, die bijvoorbeeld in Europa willen investeren. Nu zie je dat heel veel buitenlandse partijen die toch bijvoorbeeld een stukje reserves in euro willen aanhouden, dat in het meest veilig papier zullen doen. En dus krijg je meer vraag naar bijvoorbeeld Duitse bonds, dan dat er voor de Europese economie in omloop is. Immers, Duitsland geeft uit naar eigen grootte, als ik het zo even kan platslaan, en niet naar de grootte van de Europese markt. Dus als je een instrument hebt dat eurobreed is, of dat nou door de ECB is uitgegeven of door Europa zelf, dus door de Europese Commissie of door de instanties zelf. Als je maar zo'n breder instrument hebt, wat dus ook de grootte heeft van een Europa in plaats van één land van Europa, maakt dat dus ook Europa een aantrekkelijker beleggingsbestemming voor buitenlandse partijen bijvoorbeeld.
Ja.
En dat zou dus ook de positie van onder andere de euro in het internationale verkeer ten goede kunnen komen.
Ja. Ja, het is natuurlijk echt een oplossing wel binnen het bestaande bestel die echt binnen die kapitaalmarkten past. Op die grond snap ik hem, maar hij gaat natuurlijk niet erop in van, ligt die machtsverhouding van wie is er verantwoordelijk voor die geldschepping? Dat ligt bij commerciële partijen. De centrale bank probeert dat te beïnvloeden. Heeft daar een programma als QE voor opgericht. Je zei net zelf al, het is misschien helemaal niet zo effectief om dat te bewerkstelligen. Heeft ook wel allerlei neveneffecten gehad. Nu gaan we weer een nieuwe oplossing creëren. En die gaat wel bepaalde problemen misschien weer oplossen, maar creëert ook wel weer kosten voor de publieke kant.
Linksom of rechtsom, en dat is nu het nadeel, of het effect van het feit dat de ECB dat langlopende instrument heeft opgekocht tegen lage rentes. Ze gaan die mismatch in hun portfolio gaan ze terugzien. Ja. Dus inderdaad het feit dat ze over hun tegoeden, over de tegoeden bij de centrale bank, dat ze daar meer voor betalen dan dat ze aan inkomsten hebben.
Ja.
Dat is linksom of rechtsom natuurlijk iets wat ze zelf hebben gecreëerd.
Ja, en daar moet op de een of andere manier moet daar een oplossing voor gevonden worden.
Ja, en dat, nou, nogmaals, dat is expliciet niet waar wij met dit voorstel.
Dus hier moet nog een volgende stap op gemaakt
exact,
worden.
Exact, ja. En dan kun je dus inderdaad aan de manier van vergoeden gaan denken.
Ja.
Dus verschillende vormen van trappen.
Goed, dankjewel voor het gesprek. Leuk.